Dankjewel. Nou, wat mooi. Dat is wederzijds. Ik ben zeer vereerd dat ik gewoon hier in Brea wat regelmatiger mag komen. Ik heb het idee dat ik al een jaar geleden voor het laatst gesproken heb. Dat is niet helemaal waar. Volgens mij heb ik een week overgeslagen. Toen zat ik in Afghanistan en daarna in Frankrijk en daarna in Duitsland. Dus ik ben even weg geweest. Het is altijd leuk om op Vaderdag alle verhalen te horen. Want, voor degenen die dat vergeten zijn, Vaderdag vandaag. Mike, je hebt maar een paar kinderen natuurlijk. Vader is er ook niet. Nee. Ik geniet ontzettend van mijn kleinkinderen. En ik zie ze dan ook bezig met hun papa's. En ze maken van alles. En natuurlijk niemand mag dat weten. En hoe ze dat allemaal stiekem doen. Maar van de week hoorde ik een van mijn kleinzoons iets vertellen. En ja, ik lag echt dubbel. Mijn kleindochter Mirre die had ontstoken ogen. En die werd opgebeld, of de moeder Esther, die werd opgebeld door de onderwijzeres dat ze echt even naar de dokter moest, want het was niet meer te houden voor haar. Maar goed, Esther die werkt zelf ook af en toe en die moest even van haar werk naar school toe. En had ook nog een ander kind, een kleinkind van mij dus. En die moest dus ook nog even mee, dus ze moesten met z'n allen helemaal naar die dokter, naar het spreekuur. En goed, het oog werd onderzocht en de dokter die vroeg aan Mirre van, wat denk je zelf dat het is? En Levi die steekt zijn vinger op, zegt, ik weet het is een vlieg. Die was in zijn oog gevlogen. Nou, dat vond ik een geniale oplossing. Ja, jullie snappen het misschien niet helemaal, maar ik vond hem heel cool. Ja. Nou, goed, ik wil het vanmorgen over het onderwerp hebben waar ik de afgelopen keren mee bezig geweest ben met jullie. Ik ben. En je mag wat mij betreft even de eerste slide weer aanzetten. Ik wil het alleen van een wat andere hoek bekijken. En ik ga weer eventjes naar de allereerste tekst die we elke keer lezen. Gaat het lukken, denk je? Ja. En we hebben ons afgevraagd, wie ben ik eigenlijk in Gods ogen? En in de tweede slide, daar staat de tekst die we dan even met elkaar lezen. Gods woord zegt eigenlijk heel duidelijk vanaf het allereerste hoofdstuk in de Bijbel wie jij bent. En we hebben daar vier woorden uitgehaald, maar ik wil het toch even nog een keer lezen. God zei, nu wil ik mensen maken. Zij moeten op mij lijken. Nou, dat is al heel duidelijk, hè? Dus we weten eigenlijk al wat er in ons zit, wie we zijn. We moeten namelijk op God lijken. Ze zullen de baas zijn over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. En ook over het vee, over alle kleine dieren, over de hele aarde. En toen maakte God de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op hem leken. Hij maakte ze als een man en een vrouw. Dus die twee samen blijken heel veel op God te lijken. God zegende de mens en hij zei, jullie moeten kinderen krijgen. Zorg ervoor dat je overal op de aarde, dat er ook op de aarde mensen komen. Dus vermenigvuldig je. Jullie moeten de baas zijn over de aarde. En ook over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht en over alle dieren op het land. Een herhaling dus. Hoofdstukje verder, hoofdstuk 2. Daar staat ook nog een klein stukje wat ik erbij wil gebruiken. God de Heer had de mens dus naar de tuin van Eden gebracht. De mens moest voor de tuin, en dan komt hij, zorgen en erop passen. God zei tegen de mens, je mag eten van alle bomen in de tuin, maar niet van de boom die je leert wat goed is en wat kwaad is. Gek is dat, hè? Goed is en kwaad is. En als je van die boom eet, zul je sterven. Ja, volgende dia. Nou, we hebben daar een aantal woorden uitgehaald. Ik ga daar dus niet meer op in. Dat kun je altijd wel weer terughoren ergens. Identiteit is het eerste wat eigenlijk God geeft. Hij zegt, je bent gemaakt naar mijn beeld. Man en vrouw samen. Dus dat is eigenlijk het begin van een familie. Daar gaan we het straks wat uitgebreider over hebben. En God creëert hier, schept hier de familie. Maar dan zegt hij ook van dat wat ik je gegeven heb, dat moet je vermenigvuldigen. Dus, dus eigenlijk in datgene, er was eerst chaos. En daarin kwam van alles. Er werden allerlei dieren gemaakt. De zon, de maan, dag en nacht, noem maar op. Er werd van alles gemaakt door God. God was een schepper. En dan zegt hij tegen de mensen van nou, in die wereld die ik geschapen heb, daar mag jij gaan, je mag jezelf daar vermenigvuldigen. Hè? Dus zorg dat de mensen over de hele aarde komen. Dus ga aan het werk. En het derde wat hij dan zegt, wees de baas. Zorg dat je het onderwerpt. Nou, dat is niet zo een prettige uitspraak wat ik nu doe, maar God zegt het. Zorg dat je de baas bent en onderwerp het. Maar wel op een verantwoorde manier. Zorg ervoor en bescherm het, dat stuk land wat ik je geef. Nou, dat zijn even die vier woorden die ik genoemd heb. En dan zie je het vijfde woord, en dat is in de tuin, zegt God eigenlijk van tegen de mens Adam, je moet wel kiezen. Je moet kiezen of je luistert naar mij. Want daar komt het eigenlijk op neer. Dus eet nou niet van die boom. Je mag al die andere bomen mag je hebben. Daar mag je van eten. Dat zijn allerlei soorten bomen met lekkere vruchten. Maar die ene boom blijft daarvan af. En dat is de boom van de keuze, van de kennis van goed en kwaad. Dus ook de kennis van goed. Dus als ik vind dit is goed, dan zegt God eigenlijk eet daar nou niet van. Laat mij nou bepalen wat goed is. En luister gewoon naar mij. Werk met mij, praat met mij en al die andere dingen die ik je geef, die zijn goed. Maar ga niet zelf aan het roer staan, doe het samen met mij. Dus leef in verbondenheid met mij, betekent dat eigenlijk. Goed, nou. Waar ik het over hebben wil, is waar zijn we nou eigenlijk voor gemaakt? Dus we gaan even naar dat onderste woord links onderin, verantwoordelijkheid. Wat is nou eigenlijk waar wij als christenen, als mens, voor God geroepen zijn? Nou, een van de dingen die we in de kerk heel veel zien en heel veel horen, is dat mensen moeten tot geloof komen. Dat hebben we vanmorgen ook een aantal keer gezongen. Jezus is aan het kruis gegaan, hij is opgestaan. En eigenlijk als we dat geloven, dan kunnen wij tot geloof komen. En dan is het goed met ons, dan gaat het goed, dan zijn we gered. En heel vaak zie je in heel veel kerken, dat is eigenlijk heel belangrijk, het goed leven en het gered worden. Maar eigenlijk in het begin van Genesis zien we dat helemaal niet staan. Dat is eigenlijk helemaal niet waar God ons voor gemaakt heeft, dat wij gered worden. Eigenlijk is dat pas later. Dat is zo'n beetje in het midden, zeg maar, van de hele geschiedenis. Het begint eigenlijk met God maakt ons om de cultuur op aarde van het koninkrijk te brengen. Al die vijf woorden, als ik een studie schrijf over het koninkrijk van God, waar Jezus over spreekt, dat vind je allemaal weer terug in het allereerste hoofdstuk van de Bijbel. Jij bent dus gemaakt, niet dat anderen jou zeg maar in hun cultuur omarmen en jij komt daar binnen, maar jij bent gemaakt om de cultuur van het koninkrijk van God, daar waar jij bent, te bouwen. Zo lees ik het. Dat is Genesis 1. Als Jezus komt, zegt hij precies hetzelfde. Ik ben gekomen om jullie te laten zien, bijvoorbeeld Marcus 1 vers 15, ik ben gekomen om jullie te laten zien wat nou eigenlijk de cultuur van het koninkrijk van God is. Wat in de hemel is, dat kom ik hier op aarde brengen. En Jezus spreekt de hele tijd, bijvoorbeeld in het evangelie van Johannes 100 keer, God is mijn vader. Hij is het hoofd van de familie. De cultuur die in de hemel is, Vader, Zoon en Heilige Geest zijn één God, die kom ik op aarde brengen. Eenheid kom ik op aarde brengen. Goddelijke autoriteit is in de hemel. We hebben net gezongen, Jezus is koning. En hij is hier op aarde koning. Ik zou bijna een woord zeggen wat ik maar niet zal zeggen. Maar dat is helemaal niet zo. Ik zie heel veel dingen waar God of waar Jezus helemaal niet regeert, toch? Zien jullie dat ook of niet? Ik weet niet waar jullie wonen, maar ik zie in mijn omgeving veel dingen waar ik Jezus niet als koning zie. Hoe kan het nou dat we dat wel zingen, dat hij de koning is over hemel en aarde, en dat we dan toch op de een of andere manier waar wij wonen het niet allemaal zien? En kijk in ieder geval naar de tv, dan zie je het vast wel. Daar gebeuren zoveel onrechtvaardige, oneerlijke, gewelddadige dingen. Als ik wel eens luister naar de verhalen van Theo of Petra over de kinderen, wat die allemaal meegemaakt hebben. Dat is en hoeveel kinderen heb je er ook weer in het huis? 9. Dat zijn maar 9 kindjes. En als je die ellende hoort, waardoor die kinderen verwond, misschien emotioneel ziek zijn, dan denk ik, God, wat een wereld leven wij in. En dan willen we heel graag tegen elkaar zeggen, Jezus is onze koning, hij heerst in de hemel en hier op aarde. Dus het is onze taak om daar vanmorgen eens over na te denken, over die cultuur van het koninkrijk. Ik hoorde van de week, toen ik op weg was naar Duitsland, mijn laptop die denkt van ik ga gewoon even uit, daar is die. Ik hoorde een verhaal van een prediker, John Tyson. Hij heeft een kerk op Times Square in New York, komt uit Australië. Ik bedoel, die man die ging zo snel, dus ik weet niet of ik heb hem 3 keer moeten luisteren om alles op te pakken wat hij allemaal zegt. Maar hij had een fantastisch verhaal over de cultuur van het Koninkrijk van God. En ik weet niet of ik het helemaal goed vertel, want het ging heel snel. Maar het is een echt verhaal. En ik vond dat een heel mooi verhaal om vanmorgen ook te gebruiken. En dat gaat over de cultuur van het Koninkrijk van God en hoe dat kan komen in een gebroken wereld. Nou, een van de, denk ik, van de meest heftige oorlogen die op de wereld geweest zijn, is de Tweede Wereldoorlog. Vrij kort, 5 jaar, als je dat vergelijkt met andere oorlogen, die soms heel erg lang duren. Maar het aantal doden en het aantal slachtoffers van die oorlog is verschrikkelijk, is immens. En een van de verhalen in de Tweede Wereldoorlog is de bekende Birma-lijn. Dat is onder het bewind van de Japanners ingezet. Die wilden een spoorlijn aanleggen om nog meer land te kunnen veroveren. Die hadden dat goed begrepen. We moeten de baas zijn over de wereld. Maar dat is een heel ander koninkrijk. En tijdens die werkzaamheden werden de gevangenen die in de kampen, de Japanse jappenkampen noemen we dat, die werden ingezet. En de Japanners hadden geen enkele respect voor mensen die zich overgaven. Want die kamikaze-piloten, dat is het voorbeeld van, denk ik, van Japan van de Tweede Wereldoorlog. Je geeft je leven, je laat je niet oppakken als gevangene, je gaat tot de dood. Maar daarom werden die gevangenen ook verschrikkelijk behandeld. En er was een heel, heel heftig regime in die kampen. Maar daardoor werden de soldaten die daaronder gevangen genomen waren, ook heel lelijk vaak tegen elkaar. Ze hadden vaak niet genoeg eten, niet genoeg spullen. Er werd veel gestolen, er werd veel bedrogen enzovoort. En er was ook een machtscultuur. En in die cultuur gebeurde dit verhaal. En het is opgeschreven door ene John. Dus de man heeft het zelf meegemaakt. En elke dag moesten ze aan die spoorlijn werken en werden gereedschappen uitgedeeld, onder andere die spades. Nou, die werden ook elke dag geteld, want de Jappen waren bang. Dus dat zij dat erg verstopten en dat ze daar iets mee konden gaan doen. Ontsnappen of iemand doodslaan, noem maar op. Dus 100 gevangenen, 100 scheppen. En op het eind van de dag werden die scheppen geteld. En het waren er maar 99. Nou, dat kon niet. En een van die bewakers, een van de opperbevelhebbers, die werd woest. En die zei, ik wil weten wie die schep verstopt heeft en waar die is gebleven. Nou, niemand zei wat. En toen begon hij te dreigen. Hij zei, als ik niet binnen 1 minuut hoor waar die schep gebleven is, dan begin ik gewoon 1 voor 1 mensen dood te schieten. Dus ze stonden op een rij, 100 op een rij, en die schep kwam niet terecht. En op een gegeven moment, hij pakte zijn geweer en hij wilde aanslag. Hij nam aanstoot om te gaan schieten. En een van de mannen stapte naar voren. En hij zei, ik heb het gedaan. Ik heb die schep verstopt, kwijtgemaakt. Gelijk waren daar een aantal bewakers die vlogen op hem af en die begonnen hem te bewerken. Hij werd zo heftig geslagen dat hij overleed. Nou, deze man was een christen en iedereen wist dat in het kamp. Dit was een goede man. Verder wisten ze eigenlijk niet zoveel over Christus in dat kamp, maar ze wisten allemaal, deze man was christen. En deze man was bereid om te sterven voor de hele groep. Want toen ze terugkwamen in het kamp, toen was er een andere sergeant die alle spullen in het kamp onder zijn beheer had. Die legde alles netjes weg en die begon nog eens een keer alles te tellen. En toen bleek dat er wel 100 scheppen waren. Dus de eerste had verkeerd geteld. En dat verhaal dat ging heel snel rond in het kamp. En men ging zich afvragen, hoe komt het dat deze ene man zijn leven gegeven heeft voor ons allemaal? Want iedereen besefte ontzettend goed dat deze cultuur die er was, nou niet bepaald een cultuur was om je leven voor te geven. Dit moet je even goed vastpakken. Deze christen besefte heel goed dat de cultuur waar hij in leefde niet een cultuur van vrede, liefde en genade was. Hij was zelf ook een aantal keer afgeranseld voor niks. En ze hadden ook dingen van hem gestolen. Toch besloot hij om zijn leven voor deze mannen, deze 99 mannen, te geven. Dat is een cultuur die niet in dat kamp was. Nou praten we over de cultuur van het Koninkrijk van God brengen op een plaats waar dat niet is. Weet je, als je naar deze dia kijkt, dan zie je dat is een keuzevrijheid. Jezus dwingt jou nooit, never, om zoiets te doen als je het niet met je hart wil doen. Dit mag je doen. Net zoals Jezus dat deed. In het kamp ging dit gerucht rond en er werd steeds meer over gepraat. En ze wilden eigenlijk weten, en nu komt eigenlijk de sleutel waar ik het over wil hebben, is wat waren nou eigenlijk de waarden van deze man? Ik noem het even waarden of values van deze man. Waarom hij bereid was om zijn leven voor anderen die net zo onschuldig waren als hij te geven en op te offeren. En ze kwamen erachter dat hij christen was en wilden de waarden weten van het christelijk geloof. En ze begonnen daarover te debatteren. En ze kwamen erachter dat het christelijk geloof gelooft in mensen. Het christelijk geloof ziet goud in jou. Dat is een van de waarden die we hier in de kerk hebben. Het christelijk geloof is altijd op zoek. Hoe kan ik dat wat in jou is sterker maken, beter maken, ontwikkelen? De tuin, de verantwoordelijkheid. Als ik autoriteit heb, dan heb ik dus de verantwoordelijkheid om te ontwikkelen. Om te zorgen en te beschermen. Dat is de cultuur van het Koninkrijk. Dat hoort erbij. Ik ben heel blij dat dat een van de waarden van deze kerk is. En ze zagen dat deze man dat had. Dus wat zeiden ze tegen elkaar? Laten we een soort talentenworkshop houden. Die hadden ze toen blijkbaar ook al. Nu hebben we er heel veel. Allerlei soorten en maten heb je, allerlei kleuren, noem maar op. Maar toen gingen ze eigenlijk op onderzoek. Wat zit er eigenlijk in deze groep van talenten? Dat is wat God namelijk doet. Als het Koninkrijk van God komt, dan ziet hij jou zitten. En hij kijkt naar jouw talenten. En met de talenten die je hebt gekregen of de gaven die je hebt gekregen, kun je ontwikkelen, kun je vermenigvuldigen, kun je uitdelen. Niks anders. Het is wat in jou zit. En als je dat ontdekt en als je dat weet en je gaat dat uitdelen, dan doe je precies waarvoor je gemaakt bent. Nou, daar bleken professors in te zitten, wetenschappers, er bleken docenten in te zitten, filosofen, er bleken muzikanten in te zitten, enzovoort. En ze gingen een jungle-universiteit opzetten in de avonduurtjes, want overdag moesten ze hard werken. Ze deden heel veel slavenarbeid. Maar er waren klasjes van allerlei soorten talen. Er werd muziek gemaakt, want er waren wat uitvinders die hebben in het bos allerlei takken en bomen gesloopt om daar muziekinstrumenten van te maken. En ze gingen zelfs voor hun wachters, voor hun bewakers, gingen ze muziek maken. Er waren kunstenaars die leerden uit het bos om verf te maken en daar schilderijen van te maken. Als je het verhaal leest, is het ongelooflijk. In een cultuur waar haat, angst, bedrog over de ander heersen is en waar mensen vernederd werden door de bewakers, kwam een cultuur van liefde, van genade. Elkaar opbouwen. En ik geloof dat dit plaatje een heel mooi plaatje is van wat nou eigenlijk het Koninkrijk van God is. Er werd zelfs ook nog een kerk gesticht. Dat was niet het belangrijkste. Heel vaak denken we, we moeten kerk stichten. Maar dat was een soort bijproduct voor een aantal mannen die hun talent in konden zetten. Die wilden eigenlijk nog meer, want ze wilden de God van hun talent ook leren kennen. Dus het was niet in één keer een gigantische opwekking, maar dat hele kamp kwam tot leven. En het is een waar gebeurd verhaal. Dus dat vind ik helemaal mooi. Ik kan heel veel van dit soort verhalen vertellen die ik gelezen heb in de geschiedenis. Maar ik wil even naar het mandaat wat wij hebben. Ik wil even trouwens naar de allerlaatste dia's. Je moet even gewoon doorscrollen naar de laatste dia. Een hele hoop hebben we er al gehad, dus die behandel ik niet meer. Dat is die cirkel met allemaal rondjes. Die. Deze heb ik nog niet gedaan, maar dat wil ik eerst even doen. Elk persoon die hier zit heeft een andere interesse en een ander mandaat. En het is wel heel belangrijk dat je dat weet. Er zijn mensen die hebben het mandaat, en ik begin even helemaal bovenin, sorry dat die iets verschoven is, daar staat een persoon. Dus mensen hebben iets met een mens. Mensen, als we met één persoon praten, dan gaat dat helemaal geweldig. Je voelt je daar helemaal happy bij. Er zijn ook mensen die hebben een project waar ze graag iets voor willen doen. Het gaat om het doel te halen met dat project. Het gaat niet zo om mensen, er zitten wel mensen in het project soms, maar het gaat vooral om iets te bereiken. Er zijn ook mensen die hebben iets met een groep of personen, met verschillende mensen of verschillende projecten. Dat zijn mensen die gewoon iets meer willen dan die ene persoon of dat ene project. Nou, er zijn ook mensen die hebben een interesse in groepen mensen. De mensen die vinden dat geweldig om die organisatie met al die mensen die in groepjes met elkaar zijn. Of die hebben ook een hele grote onderneming met allerlei aspecten. Dat is weer groter. Er zijn ook mensen die hebben iets met een volk. Ik heb iets met een volk. Of met een land. Er zijn ook mensen die iets met de volkeren hebben of met de hele wereld. Dus wat ik nu vertel, moet je wel even in je achterhoofd houden dat jij misschien niet zo gepassioneerd bent over een land als Afghanistan zoals ik. Maar misschien ben je wel gepassioneerd over die ene persoon die bij jou in de straat woont. Of die ene persoon die bij jou in de klas zit. Of die ene persoon die in het AZC met jou samenwoont in je kamer. Dus het gaat er niet om waar je mandaat is over die hele wereld. Het gaat erom dat je weet waar is mijn mandaat voor waar ik nu leef. Waar heb ik een passie voor? Is dat één persoon? Zijn dat een paar ondernemingen? Of is het een volk? Daar gaat het even niet om. Het gaat erom wat doe je met de persoon die jij bent. Nou, wij hebben namelijk het mandaat gekregen om een cultuur te bouwen. Daar begin ik mee, Genesis 1. Een mandaat gekregen om een cultuur te bouwen. En aan dat mandaat geeft God autoriteit. Autoriteit om te zorgen, te ontwikkelen, om te beschermen. Dat zijn allemaal dingen die ik al genoemd heb. Ik heb het voor mezelf genoemd. Het is eigenlijk, als je dat leest in Genesis, het is de cirkel van het leven. Dat ga ik zo uitleggen. Het begint met de gedachte uit de hemel. God had een plan. Hij wilde de wereld creëren. De chaos die op de wereld was, er was duisternis. Hij ging daar naartoe en hij had een plan gemaakt om daar te scheppen. Als wij gemaakt zijn naar de identiteit van God, dan dat scheppen, dat zit in jou. Dat zit in je. Of het nou voor één persoon is of voor één project, één onderwerpje, of voor de hele wereld of voor een volk, dat maakt niet uit. Maar de kracht van het scheppen, dat is aan iedereen gegeven. En als je, vooral bijvoorbeeld in de communistische tijd, dan moest je een eenheidsworst worden. Iedereen moest hetzelfde denken en hetzelfde zijn. Ik geloof absoluut niet dat dat van God is. Want God heeft je creatief gemaakt. En voor de een is dat op sociaal vlak en voor de andere is dat misschien met een instrument. En je ziet dat terug in alle aspecten van het leven. Dat planten, bedenken, maken. Er wordt iets gecreëerd. Bijvoorbeeld een muzikant die muziek speelt, die door een componist gemaakt is. Dus de mens kan van geluiden hele mooie muziek maken. Ik weet nog, toen wij op het grandioze idee kwamen om met onze dochter Lois naar de saxofoonwinkel te gaan en een saxofoon te kopen. En toen dachten wij gelijk van, zij kan mooi muziek maken. Nou, dat was dus helemaal niet zo, want het was een piepend geluid. En dat was helemaal geen mooie muziek. Maar naarmate zij ging oefenen en de leraar haar steeds meer trucjes leerde hoe ze dat moest doen, werd het steeds mooier. En nu speelt ze fantastisch. En dat zie je gewoon, er is eigenlijk niks geluid, maar de mens is in staat om van al dat geluid plotseling iets heel moois te maken. Ik moet ook denken aan dans bijvoorbeeld. Dans, hele mooie bewegingen. Ik heb wel eens zo'n clipje gezien met het zwanenmeer erop. Nou, ik zou er niet aan moeten denken dat ik dat moest doen. Noten van de muziek worden gespeeld. En iemand komt op het grandioze idee om daar danspasjes bij te maken. Ik moest nog denken aan onze kleindochter Sterre. Dat is de oudste kleindochter. Die heeft echt een talent voor dansen. Nou, ik weet nog toen ze als klein meisje, en ze kon amper lopen, toen ging zij dansen. Nou, ze viel volgens mij meer op de billen dan dat ze op de benen stond. Maar we vonden dat verschrikkelijk. Mooi. Hartstikke leuk. Geweldig. We hebben daar wel genoten. Maar ja, weet je, was het nou echt dansen? Maar als je nu kijkt, als we nu op de tribune zitten en zij, ze komt op bij die wedstrijden voor het Nederlands dansen, voor haar leeftijd. En dan in één keer hoor je, Sterre Dijksma is eerste. Dan zeg ik tegen mijn buurman, dat is mijn kleindochter. Ja. Uit niets, kleine pasjes, komt plotseling geweldig dansstuk tevoorschijn. En die ze ook nog zelf gemaakt heeft. Daar word je natuurlijk als opa heel blij van. Of Ina, mijn vrouw. Zij werkt in de apotheek. En zij is eigenlijk, ze ziet het echt als haar mandaat om in die apotheek medicijnen te verstrekken aan patiënten, zodat er genezing komt. En zij is niet zo'n bidder. Ze bidt wel eens voor ziekte, maar dat gaat ook niet zo goed. Maar als ze pillen geeft, gaat dat veel beter. Ja, dat is zo. Maar die medicijnen die zijn op een dag door mensen ontwikkeld. Er zijn mensen op het idee gekomen om dat jarenlang te bestuderen, hoe een ziekte werkt en hoe je daar producten voor kunt vinden die genezing brengen. Er zijn mensen die hebben hun hele leven daaraan toegewijd. Er zijn mensen zelfs aan gestorven. Uit dat rauwe, ruwe wat er niet is, dat chaotische van ziektes, komt er iemand met een grandioos idee. Die denkt daarover na. Dat is de scheppende kracht die God in ons mensen gemaakt heeft. Nou, ik kan urenlang doorgaan over de scheppende kracht die God in ons heeft gelegd. Als ik wel eens tegen Ina zeg, en wij koken wel eens samen. Ik zeg, oh, doe er een paar gram meer bij, dat is toch veel lekkerder. En dan zegt ze, nee, dat doe ik niet, want zij is heel precies, want zij volgt het recept. Ze zegt ook, als ik dat bij mij in de apotheek doe en ik doe een grammetje meer, dan gaat er iemand dood. Dus dat hoort ook echt bij haar. En wat denk je van mijn vriend Henk? Ik heb een vriend, Henk, die houdt van boekhouden. Ik snap niet wat je daaraan vindt. En er is ooit ergens in Nederland iemand gekomen die heeft het programma Exact. Ik weet niet of je weet wat dat is. Maar hij zegt dat is een van de beste boekhoudprogramma's die er bestaan. Dus het is veel makkelijker geworden voor hem. Dus er is iemand die is gaan creëren via de computer. En nu gaat het boekhouden voor hem een stuk makkelijker. Hoe hij dat allemaal uitpluist, ik snap er helemaal niks van. Maar ook daarin zie je, daar is iemand die heeft een project waar hij helemaal gek op is. En daar zet hij zijn tanden in en hij gaat al de cijfertjes erbij zoeken. Voor mij is het heel makkelijk, want nou weet ik tenminste voor hoeveel geld ik moet bidden op het eind van de maand. Dan heb je mijn zoon David. David is een tekenaar. Hij tekent de gebouwen die zijn architect voor hem bedenkt. Die komt met een grove schets en dan zegt hij, oh, David maakt er eens een mooi gebouwtje van. En die gaat achter de tekentafel staan en hij legt uit aan de elektricien waar de stopcontacten moeten komen te zitten, aan de bouwer waar de deuren moeten komen te zitten. Maar hij creëert op papier iets wat zijn architect bedacht heeft. Nou, ik noem allemaal heel gewone dingen. En iedereen denk ik dat dit wel herkent. En allemaal op de een of andere manier zijn wij wel betrokken bij het maken, bij het scheppen. Nu is de grote vraag, hoe schep je een cultuur? Want daar zijn jullie allemaal bij betrokken namelijk. Daar is Berea helemaal mee bezig. Dus dan gaat het niet over boekhouden of pillen of over dansen of over muziek. Maar het gaat over het koninkrijk van God en de cultuur die daarbij hoort. Hoe schep je dat eigenlijk? Hoe creëer je dat? Dit is de natuur die God bedoeld heeft. En we hebben net gezien dat ik ben in ons komt. Wij zijn namelijk naar zijn beeld gemaakt. Dat is een van die andere lessen die ik hier wel eens gegeven heb. Dat is eigenlijk de grote opdracht, dat hij in ons komt wonen, vanuit de hemel, hier op aarde, komt de koninklijke cultuur in jou. Hij is die cultuur. Als hij in je woont, is de cultuur van het koninkrijk in principe al in je. Het is alleen nu belangrijk dat wij daarmee in verbinding komen met die cultuur. En dat wij dus een keuze maken om in relatie met die God van die cultuur te leven, te werken, te ontwikkelen en te beschermen. Wij praten natuurlijk wel eens over genade. Van ja, we moeten genade hebben. Maar eigenlijk hebben we dan een verkeerd woord. Want God zegt juist dat we soms moeten beschermen. Als we onrecht zien, dan moeten we zeggen, ho, stop, dit willen we niet meer. Als we onrecht zien, hebben wij dus ook de verantwoordelijkheid om onze vinger op te steken en te zeggen, oh, deze waarde hoort niet bij het Koninkrijk van God. Snap je dat? We denken juist van, nou nee, we moeten genade hebben, maar dat is helemaal niet waar. Want God zegt duidelijk, hier is je tuin, zet er een duidelijke bescherming omheen, dat mensen die in die tuin willen komen en die tuin kapot willen maken, dat hoort niet bij het Koninkrijk van God. We hebben dus een taak. We hebben dus een keuze om niet alleen te vermenigvuldigen, maar ook te beschermen. En daarvoor moeten we ook even naar het tweede hoofdstuk van de Bijbel, want daar lezen we eigenlijk al de ellende die begonnen is op aarde, waar dat begonnen is. Want Adam en Eva, de meesten kennen dit verhaal natuurlijk, die gaan wel degelijk naar die verkeerde boom toe van de kennis van goed en kwaad. En op dat moment komt Satan op toneel. Satan die, het evangelie zonder Satan is eigenlijk een heel vreemd evangelie. Er zijn wel mensen die vinden dat we in de kerk niet zoveel over de duivel moeten praten, of over Satan of over zijn demonen. Maar als we dat niet doen, dan beseffen we niet dat juist die persoon of wat het ook is, die macht die dat ook is, die probeert juist kapot te maken wat God heeft opgebouwd. En dat doet hij nog steeds. Dat doet hij op je werk, dat doet hij op je school, dat doet hij in je gezin, dat doet hij in je lichaam. Hij probeert alles wat goed is, want God is goed, probeert hij juist kapot te maken. Dus dat is zeg maar waar het ongeveer in de helft van de Bijbel over gaat. Daar komt Jezus, die overwint Satan, hij wordt koning. En dan denken we zo, nou zijn we er. Maar dat is juist helemaal een verkeerd begrip van wat de Bijbel eigenlijk leert. Want Jezus zegt juist, Lucas 9 en 10, ik geef jullie autoriteit om over deze duivel en Satan, die alles probeert kapot te maken, om daar autoriteit over te nemen en macht en gezag. Dat doe je door je woorden te gebruiken, in de situatie te gaan en te zeggen, stop, niet langer, dit is mijn tuin, blijf hier weg. Dus je moet heel goed weten waar je tuin is. Als je dat niet weet, kun je het ook niet opbouwen, kun je het ook niet beschermen. Ga je het ook niet beschermen? Ja, het is toch niet mijn tuin? Dat zie ik in sommige landen en dan kom je daar en dan zie je overal rotzooi. Oh, echt overal rotzooi zie je op de straat. En ik ben wel op bepaalde plekken geweest. Ik wil eigenlijk nooit meer komen, want het is zo smerig en vieze troep daar. Er is niemand die neemt verantwoordelijkheid over zijn stad, over zijn gezin, over zijn huis. Zolang je niet eigenaar bent van die plek en niet bereid bent om de waarde van Gods Koninkrijk daar te bouwen, wordt het een zootje, wordt het chaos. Er zijn geen regels. En dat is juist wat Jezus wel doet. De vrije keus die Adam en Eva heeft de wereld geopend voor Satan en chaos en verwarring en destructie. De mens dacht, Adam dacht, ik kan het wel zonder God. Ik kan zelf eigenlijk wel goed bepalen wat goed is en wat slecht is. En dat is nou precies wat Jezus kwam om te herstellen. Hij zei, kijk, in de hemel is het anders. Ik heb een relatie, ook een waarde van Berea, met God de Vader. Ik heb een relatie met de Heilige Geest. Wij leven samen, wij besluiten alles samen. We zijn een familie. Wij leven in eenheid met elkaar. En dat wat in de hemel is, dat breng ik op aarde. En dat is het eerste wat Jezus doet. Hij brengt verzoening. Verzoening tussen vijanden. Ik heb een vriend in Afghanistan. Dat is iemand die heeft gewoon dat talent. Dat is zijn gave. En met dat talent gaat hij gewoon naar dorpen toe en daar zijn commandanten die vechten met elkaar. En hij springt er tussenin en hij zegt, stop het. Het is mijn gebied. Stop het, het is mijn Afghanistan. Ik wil niet langer dat jullie samen vechten. Kom om de tafel, laten we thee drinken, laten we onderhandelen. Waarom heb je ruzie eigenlijk? Ja, hij heeft dit gedaan. Nee, hij heeft dat gedaan. En dan het gekke is, omdat hij zegt, stop, in de naam van Jezus doet hij dat, zie je op sommige momenten dat het werkt. Mensen stoppen met vechten. Er komt verzoening. De cultuur van het koninkrijk komt niet alleen door bidden en vasten. Er moet ook iemand zijn die zegt, ik ga. Ik ga daar wat doen. Ik ga in die chaos, in die vernietiging, in dat onrecht, ga ik een oplossing bieden. Nou, wat dat betreft, ik kom in heel veel kerken en ik zie dat de kerk heel vaak reactief is. Niet creatief, maar reactief. We zien een nood en we gaan proberen die nood te helpen. Dat was helemaal niet Gods bedoeling. De bedoeling was dat wij vooruitlopen en dat wij creëren en dat wij situaties niet alleen oplossen, maar dat wij nieuwe situaties creëren waar mensen graag naartoe willen komen en waar ze willen wonen, waar ze willen werken, waar ze bij willen horen. Er zijn in de geschiedenis nogal wat namen van mensen die dat gedaan hebben. Denk eens even aan Bonifatius, een van de allereerste zendelingen voor Nederland. Ik weet niet of je dat verhaal kent, maar die kwam volgens mij uit Schotland of Engeland of zo kwam hij. Hij kwam hier naartoe om hier het evangelie te brengen, daar waar geen evangelie was. Hij zei, niet langer. Wat denk je van Luther? Luther die in de katholieke kerk zegt, hoeveel 93 stellingen, zo hoort het niet. Hij zei, dit kan niet langer zo, het moet anders. Wat denk je aan een van mijn favorieten, Menno Simons? Niet veel mensen kennen hem. Maar hij was altijd op de vlucht, omdat hij zei, het moet anders. Wat denk je van de Moraviërs? Kennen we die? Yes, nou, die hadden echt 100 jaar lang gebedsketting of zo. Die verkochten zichzelf als slaven om het evangelie te brengen bij de slaven. Ongelooflijk. Als je die verhalen leest en wat er allemaal gebeurt. Wat denk je van de Pinksteropwekking in Azusa Street, Toronto, Healing Rooms in Spokane? Kennen jullie de verhalen van John G. Lake? Hij was in Zuid-Afrika en hij was de eerste gelovige die durfde naar de Zulus te gaan. Want daar was een ziekte waar geen dokter en geen... Ik weet niet meer welke ziekte het was, weet je het wel? Nou, dat was een of andere zeer heftige ziekte. Huh? Heel besmettelijke ziekte. De dokters gingen niet meer dat gebied in. Hij zei tegen de dokters, ik ga erin in geloof. Ik ga daar gewoon die mensen helpen. Die moeten geholpen worden. En hij had zelfs op een gegeven moment een arts bij hem. En hij zei, kijk, ik heb hier die bacteriën waardoor mensen ziek worden. Kijk, zet je microscoop er maar op. En terwijl de microscoop erop gezet werd, zag je die bacteriën doodgaan, omdat hij geloof had dat Jezus sterker was dan die ziekte. Ik vind hem echt een voorbeeld van hoe hij, en later ook in Spokane, waar Healing Rooms begonnen is. Hij is een schepper. Moeder Teresa, misschien heel anders, die genaste zieken niet, maar zij zei, mensen moeten waardig sterven. Als je die verhalen leest, hoeveel duizenden en duizenden mensen op de straat daar lagen, gewoon dood te gaan. Niemand keek ernaar. Ze lagen daar letterlijk te ontbinden op de straat. En ze zei, dit kan niet langer zo. Ik wil dat mensen die doodgaan een waardig plekje hebben om te kunnen sterven. Daar is ze bekend om geworden. Een vrouw die opstond, gewoon een hele simpele zuster. En ze heeft helemaal geen geweldige theologie ontwikkeld. Maar zij deed iets om aan de mensheid te laten zien, niet langer meer zo doorgaan. Er moet iets veranderen. Ik heb een aantal dingen gewoon nog even gevraagd. En ik moet stoppen. Ja, ik moet stoppen. Over de waardes hier in Berea. De cultuur. Ik doe er dan nog eentje. Doe ik de volgende keer het afmaken. God is goed. Ik vind dat zo lastig. Ik worstel daarmee. Ik vind het heel lastig, deze vraag. God is goed. Ik ben een aantal keren heel goed voor mensen geweest, omdat God goed is. En ik ben verschrikkelijk beduveld. Dus mijn goedheid is heel slecht beantwoord. En dan heb ik het idee van, ja, dat is wel lekker God goed is. Maar als ik dat dan doe, dan moet je eens kijken wat mensen mij terugdoen. Herken je dat? Dat zijn hele normale dingen die gebeuren in het dagelijkse leven. En toch heb ik gekozen, oké, als God goed is, dus een paar jaar geleden ben ik daarmee begonnen, dan wil ik deze cultuur van het koninkrijk in mijn leven hebben. Dus ik heb deze cultuur toegepast. En ik worstel er nog elke dag mee. Ik ben nogal eens negatief in moeilijke situaties. Toch wil God mij leren om niet van de verkeerde boom te eten, maar de boom van het leven. En wat is dat? Luisteren naar zijn woord. En God spreekt tot mij in die situaties die ik niet goed vind. Er was bijvoorbeeld een situatie met een zakenman. En dat was voor mij heel tof, want dit was een rijke zakenman en ik heb altijd veel geld nodig. Dus dat God die band had, die relatie had gelegd, was heel natuurlijk gegaan, fantastisch. En we waren een half jaar onderweg en we hadden gesproken over een project en het ging over bijna 1 miljoen euro. Zover was het. Wauw, Wat is God goed, hè? Nou, op een gegeven moment word ik midden in de laat op de avond, bijna midden in de nacht, word ik opgebeld. En het was helemaal fout. Er was een emotionele relatie in het huwelijk. En er was een andere man. En die waren gewoon op pad geweest. Dus zijn vrouw met die andere man. Helemaal fout. En toen denk ik, ja, God, u bent goed. Maar ik kan hier verder wel stoppen. Wat moet ik hiermee? Ik zei tegen hem, joh, ik spring in de auto, kom naar je toe. Maar ja, overspel. Ik weet niet hoe ver het was. Dus dat moest ik allemaal nog ontdekken. Wat ga je doen? Is God goed? Wat ga je doen? En ik heb natuurlijk een agenda. Ik had echt een agenda. Ik wilde natuurlijk geld hebben voor mijn project. Maar er was een hele andere nood die plotseling daar tussendoor fietste. Dat gebeurt heel vaak in mijn leven. En die dacht, God, u bent goed. U wil dat ik hier juist in deze situatie kom en ik ga het mee helpen oplossen. Niet langer. Dus nou goed, ik ben betrokken geraakt in het pastorale bij alle twee de kanten. We hebben hele toestanden achter de rug. Soms diep in de nacht gesprekken, soms in de auto springen, nog een keer ernaartoe. En het is weer helemaal goed gekomen met alle twee de partijen. Maar niet met mijn geld. En dan denk ik, God, waar bent u nou? En dan hoor ik God zachtjes zeggen, Piet, ik ben goed, ik heb jou daar geplaatst, je hebt je werk gedaan, ik stuur wel iemand anders. Maar dat is geloof, mensen, dat is heel diep geloven. En diep van binnen wil ik dan allerlei dingen zelf regelen. Maar God zegt, nee, ik had jou voor iets anders nodig. Laat mij het nou op mijn manier doen en doe jij nou maar waar je goed in bent. Ik weet niet of het ooit nog goed komt, ik denk het van niet, maar we hopen natuurlijk altijd wel. Goed, de kinders komen binnen. Ik heb gelukkig, mag ik hopelijk in juli nog een keer. Dus dan ga ik de rest doen. Dus dan gaan we verder met de cultuur. Hebben jullie het een beetje gepakt wat ik probeer te vertellen? Ik zie een aantal mensen knikken, dat is altijd bemoedigend. Goed. Hoi, jongens, zijn jullie weer hier in de samenkomst? Wat gezellig, lekker eten. Nou, naar oma luisteren. We gaan even samen bidden nog, goed? Vader, dank u wel dat u aan het begin eigenlijk al verteld heeft dat wij cultuurbouwers zijn. Dat wij op deze aarde waar helemaal niks was, samen met u, nu in de chaos, in de ellende, in de destructie, dat wij een boodschap hebben. Dat wij een God dienen die goed is. En hoe we dat nou precies moeten doen elke keer, dat weten we niet zo. Maar wij zijn beïnvloeders. Wij mogen in een plek leven, in ons gezin, in ons werk, op school, in ons AZC, waar we ook zijn, waar we ook naartoe reizen. Wij hebben Jezus en het Koninkrijk van God in ons wonen. En als wij daar komen, komt Hij ook. En zal zijn Koninkrijk daar zijn. En zullen we de cultuur die misschien niet zo goed is, die zullen wij veranderen. Wij zijn geroepen om een licht te zijn. Jezus is het licht in mij. Hij is het licht in jou. Dat licht schijnt zodra jij in de relatie met hem zijn woorden spreekt. En de cultuur zal veranderen. De cultuur van ons land, van onze stad, van ons gezin, van onze klas, van ons werk waar we zijn. De cultuur zal beïnvloed worden door Jezus Christus die in ons woont en die de vrijheid heeft gekregen om door ons heen te werken. Daar zegen ik je mee met die gedachte. In Jezus' naam. Amen. Nog een hele mooie zondag. God zegen je.